Ja, voor je begint met luisteren, eerst nog snel even dit. Ik ben Mark Beekhuis.
Hallo, ik ben Sophie van Leeuwen.
Hallo, ik ben Laurens Boven.
En samen maken wij elke vrijdag Nieuwsroom Den Haag. Dat is een politiek weekoverzicht en Laurens en Sophie geven je een kijkje achter de schermen. Dus misschien vind je dat ook interessant. Je vindt Nieuwsroom Den Haag in de BNR-app, op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. Dat was wel snel genoeg, hè?
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we een bijzondere gast met gave ideeën die ons gaan helpen in werk en leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is niemand minder dan Remco Klaassen. Ja, maar wel mooi dat je er bent. Trainer, schrijver, performer. Enorm geliefd en bekend door je, ja, hoe zullen we dat nou zeggen, rebelse lezingen en seminars over leiderschap en effectiviteit. Zeg het goed?
Klopt,
ja.
Klopt.
En ook over spreken in het openbaar, daar doseer je ook over.
Ik heb eigenlijk twee hoofdlijnen. Ik vind leiderschap ontzettend leuk, persoonlijk leiderschap. Hè? Hoe haal je het best uit jezelf en anderen?
Ja.
En door de jaren heen is communicatie erbij gekomen. Dus daar is verbaal meesterschap eigenlijk uit ontstaan.
Omdat mensen ook graag de kunst bij jou willen afkijken.
Ja, ja, soort van.
Ja.
Ik kwam erachter dat wij al een kwart eeuw in het vak zitten.
Is dat zo? Dat is... Jij en ik samen?
Ja, ja, net na jouw internetboek volgens mij.
Ja, dat was 99. Ja. Maar goed, vanaf die tijd...
Dat was ik al eerder.
Ja, vanaf die tijd ken ik ook wat jij doet. En komen we elkaar regelmatig tegen. En nu mag ik jou dus interviewen over jouw beste kennis.
Dat is de eer is all mine.
Ja. Hey, en nog even, ook schrijver van boeken als Ik, Wij en ook Verbaalmeesterschap.
Ja. Ja, de factor moet. Ik heb nou 7 boeken, maar ik heb er maar 3,5 geschreven eigenlijk. Dus er zijn wat derivaten uit ontstaan. Truc ook vanuit de uitgever op dingen. Ja, naar een breder publiek te schrijven.
Oké, nou ja, goed. Ik heb een vraag waar ik meestal mee begin bij eigenlijk iedere gast. En dat gaat over jezelf, want het gaat tenslotte over persoonlijk leiderschap.
Ja.
En de vraag is altijd een klein beetje natuurlijk, do you eat your own dog food? Hè? Gebruik je ook datgene wat je aan andere mensen doseert? Nou ja, dat is wel een belangrijke vraag. Wat is nou een inzicht wat jou dus echt veranderd heeft? Iets waarvan je zegt, nou dat heeft wel echt impact op mij ook gehad. Dat doseer ik niet alleen, dat gebruik ik ook.
Het zijn er eigenlijk twee. Eén ding wat ik heel belangrijk vind is dat als je een plan maakt voor je eigen leven, word je ingezet in andermans plannen. Dus ik geloof heilig in wat meer dromen, wat meer plannen, wat meer. Een paar van jouw podcasts kwam Stephen Covey voorbij, heb ik geluisterd. En dat is toch ook wel een man die heel veel voor mij heeft gedaan. Die begin with the end in mind, zorgen dat je een beetje weet waar je naartoe beslist. Dat heeft wel veel gedaan. En het energiedenken heeft mij toch wel heel erg op een bepaald pad...
Moet je even uitleggen, energiedenken, ja, wat bedoel je daarmee?
Persoonlijke energie, dus krijg je energie van wat je doet. Hè? Als een groter deel van je week energie kost, in plaats van dat het oplevert, ga je langzaam uit.
Ja.
Maar ook in een sociale context, ben jij attuned met of je energie geeft of kost naar een omgeving.
Oké, dus niet alleen maar of je zelf ergens energie van krijgt, maar of je ook energie geeft aan mensen.
De basis wel bij jezelf. Ik geloof in fundamenteel egocentrisme. Als je niet goed voor jezelf zorgt, dan kun je er ook niet zijn voor anderen. Maar als je daarin alleen blijft hangen... Dus ik wil heel graag mensen lekker in hun vel krijgen, maar dat ze ook met dat energieveld iets doen in het voordeel van anderen.
Oké, nou, laten we eens even bij de kop pakken, praktisch. Hoe maak jij plannen dan? Heb je een soort planningscyclus? Doe je dat een beetje tussendoor in de auto? Of pak je dat heel gestructureerd aan?
Ja, alles. Ik heb mission statements, ik heb leefregels, ik doe one-year goals. Ik ga heel veel in therapie, ik heb een mastermind groep, ik maak vision boards.
Je komt bijna niet aan werken toe als ik zo hoor.
Nee, bijna niet, maar het is
een mission statement. Wat is jouw mission statement?
Ja, ik Remco Klaassen heb, geef en creëer positieve energie. Ik groei en help anderen groeien. Ik heb enorm veel lol en ik geniet van een vitaal en uiterst comfortabel leven samen met mijn gezin, familie en vrienden.
Wauw. En dat is, hoe lang heb je dat al zo scherp geformuleerd?
Ik denk dat die in 22 jaar 3 keer is veranderd. Ik had eerst gezondheid erin.
Okay.
Totdat ik les kreeg van onder andere Deepak Chopra, die het meer over vitaliteit heeft. Gezondheid is niks anders dan de afwezigheid van ziektebeelden, maar dan kun je nog steeds low on energy zitten.
Okay.
En ik had er eerst lol in. Er is veel lol geworden en er is nu enorm veel lol. Ik vind lol maken...
Ja, okay.
Lachen is wat mij betreft de meest effectieve leerenergie. Als je het naar je zin hebt, dus dan krijg je ook meer binnen, blijft er langer aan.
Of heb je het moeten aanscherpen omdat het minder vanzelf gaat?
Dat zeg ik niet zomaar hoor. Want ik bedoel, ik merk soms ook bij collega's om me heen. Als je een beetje rond de 50 raakt. Ik probeer een beetje in de schaduw hoe oud jij bent. Maar voor
53.
Dan sommige mensen worden dan in de loop van de tijd wat serieuzer. Hè? En soms een beetje zwaarmoediger. Dus dan moet je de lolfactor moet je soms wat duidelijker onderstrepen in je leven. Dat het ook belangrijk
die
is.
Die heb ik niet zo gevoeld. Ik heb eerder de neiging dat ik soms moet... een beetje wat meer moet filteren, wat meer moet remmen. Ik blijf redelijk speels in mijn energieveld. En dat is deels een deel van het succes. Maar soms moet je dat ook weer een beetje kaderen. Dat je niet te olijk begint en dan het publiek weer van je afzet.
Oké. Oh, goed om dat te horen. Hey, dus dat is de planmatige kant. En je hebt net even je mission statement gedeeld. En dat is mooi altijd van een podcast. Als mensen zeggen, oh, dat ging wel heel snel. Nou, dan ga je gewoon eventjes terug en dan luister je hem nog een keer. Maar dat energieverhaal, hoe analyseer je dat? Is dat iets waar je regelmatig ook even bij stilstaat?
Ja, wat ik graag doe, zeker in mijn trainerstijl, is academische content lekker plat staan met visuals, met metaforen bijvoorbeeld. Dus wat ik graag gebruik in het persoonlijk leiderschap deel is de kwispeldiagnose. Dus kijk eens wat vaker naar je staart. Hoe sta je op? Is het van, oh, ik mag weer? Of vanmiddag wordt het leuk? Ik denk dat als je je energiehuishouding beter in de gaten hebt, dat je makkelijker kunt extraheren uit het leven wat nou fijn is voor je of niet fijn. Dus ik heb wel eens een redelijke mening gehad over typologiemodellen, assessments en dat soort zaken. En die kun je toch op een cognitief niveau een beetje jezelf voor de gek houden. Energie niet. Iets kost of iets geeft.
Oké. Dus zeg maar, al die persoonlijkheidstesten, daar kan je bij wijze van spreken jezelf wel voor de gek mee houden. Maar gewoon domweg de vraag, krijg ik van wat ik vandaag heb gedaan energie of niet?
Ja, word ik er blij van? Vliegt de tijd? Baal ik dat het is afgelopen?
Ja.
Hoop je weer op een snel nieuw moment? Dat is veel eerlijker dan... Ja, vanuit je hoofd ook nadenken over hoe een carrière moet zijn bijvoorbeeld.
Ja, vind je dat het per dag dan bijvoorbeeld moet worden geanalyseerd? Of per week? Of hoe kijk jij, hoe beoordeel je zelf je eigen werkzame leven?
Voor mij is het lastig. Ik ben zo vergroeid met dit vak. Ik vind het zo ontzettend leuk. Dat de hele week is eigenlijk een schoolreis.
Het is
allemaal lol. Dus waar ik nog een beetje van baal zijn soms wat zakelijke dingen. Je moet wat ja's en nee's zeggen tegen wat documenten. Dus ik heb de maandagochtend op kantoor met Sylvia, mijn assistente.
Ja.
En daarna krijg ik een plankje waar ik slaap, waar ik spreek, wie er zit, wat het onderwerp is. En dan lul ik mijn plankje leeg. En maandagochtend krijg ik een nieuw plankje.
Oké.
Dat is eigenlijk in ons vakgebied ultimate heaven.
Dus maandagochtend, dan moet je even doorheen.
Ja, nou, dat klinkt dan weer onvriendelijk naar Sylvia. Want zij doet heel goed haar werk en dat is heel leuk. Maar dan ben ik het meest naast mijn kracht. Op de bühne heb ik het meest naar mijn zin.
Ja, maar het moet natuurlijk, want er moeten een paar dingen geregeld worden. Er moeten ja en nee tegen dingen worden gezegd. Ik snap wat je bedoelt.
Ja, exact. Ja.
Interessant. Hey, dat is wat je zelf doet. Maar eigenlijk, dit is natuurlijk wel heel erg vergroeid met wat je ook doseert. Ik eigenlijk in eerste instantie eens wat vragen over wilde stellen. Er is een programma, dat doe je al 20 jaar. Dat heet De Essentie van Leiderschap. En dan ga je 3,5 dag je beste inzichten delen met mensen.
41 uur.
41 uur in 3,5 dag.
Ja, het wordt alleen maar meer.
Je wordt bijna niet geslapen dan.
We gaan laat naar bed en laat eten.
Ja. Hey, en wat is nou... de essentie van leiderschap is dus 41 uur. Dat is veel te veel. We hebben voor deze podcast. Hè? Ja. Ik bedoel, dat is niet te veel, maar het is wel te veel voor deze podcast. Maar wat is nou iets, als je nou zo naar die 20 jaar kijkt dat je dit doet. Wat is nou iets wat altijd weer resoneert bij mensen? Iets wat je doseert, waarvan je denkt, blijkbaar is dat iets dat moet iedereen weer opnieuw leren in zijn leven.
Ik denk dat het alles ook te maken heeft met een soort volgordelijkheid. Allereerst leren ontdekken dat je niks en niemand de schuld kunt geven van je eigen succes of falen anders dan jezelf.
Oké.
Dat lijken van die tegeltjes aan de wandwijsheden. Maar totdat het echt landt, dan kom je erachter wat voor een grote verantwoordelijkheid je hebt. Dus wat jij nu hebt in je leven, wat wij nu hebben in ons leven, financieel, emotioneel, sociaal, is niks anders dan het gevolg van onze vorige beslissingen.
Ja.
Als dat landt, kom je erachter dat een enorme verantwoordelijkheid is. Want hoe jij dus volgende week, volgende maand of volgend jaar in je vel zit, emotioneel, sociaal, fysiek, alle facetten van je leven, het gevolg van je nieuwe stap.
Ik zeg wel ja. Maar ik zit toch eventjes te denken. Want betekent dat dan zeg maar dat uiteindelijk... Dat je echt gelooft in maakbaarheid? Dat je zelf echt kunt sturen? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Ik denk dat er een hele hoop te sturen is vanuit een stukje ontwerpfase. Kijk, als je een nieuw huis wil bouwen, ga je ook niet zomaar stenen stapelen. Je gaat een plan maken, een maquette, een lichtplan. En ik denk dat in je leven best veel op een bepaalde koers te zetten is. Kijk, het lullig is, je kunt niet je omgeving beïnvloeden.
Nee.
Maar wel je eigen beslissingen erin. Omgeving kun je ook een beetje beïnvloeden, maar dan heeft het weer te maken met in hoeverre jij, wat het effect is van jouw aanwezigheid op die omgeving. Ik heb het een keer per ongeluk in een ander interview, was per ongeluk redelijk geniaal. toen werd de vraag gesteld: kun jij leiderschap in één zin samenvatten?
Oké.
Nou ja, ik vind 41.
Doe het nog eens een keer.
Ik
doe
vind
het nog
41 uur al moeilijk. Maar ik stond daar voor die microfoon. Ik denk, ik moet toch iets zeggen. En toen had ik zoiets van: het beste leiderschap in één zin is weten wie je bent en dat kunnen transformeren in voordeel naar anderen.
Oké.
Want als je, stel, als jij een oplossing bent voor andermans problemen, heb je hele leven werk. Als de manier waarop je die oplossingen aandraagt in lijn ligt met je passie, heb je je hele leven leuk werk.
Ja.
Dus job security en job satisfaction is volgens mij een verantwoordelijkheidsgebied van het individu. En niet van je baas of de regering of je relatie.
Maar nu begrijp ik hem iets beter. Je zegt eigenlijk op het moment dat je verantwoordelijkheid neemt voor het beantwoorden van deze vraag. Dus wat is nou iets wat jij anderen te bieden hebt, waar je zelf ook plezier in hebt. Als je daar de tijd voor neemt om dat te doorgronden.
Daar je focus op leggen.
Ja.
In eerste instantie. En daarna ga je het omklappen in voordeel naar anderen.
Oké. Hoeveel van die 41 uur zijn mensen daarmee bezig? Om dit helder te krijgen voor zichzelf.
De hele training. Als ik heel eerlijk ben, is het programma op 2 A4'tjes samen te vatten. Dus qua content. En de rest is allemaal belevingen en technieken en oefeningen en filmpjes om te zorgen dat het naar binnen gaat.
Ja.
Dat ze het echt voelen. We hebben ook best veel tranen. Niet alleen wat lachen, maar ook gewoon van de introspectie en de confrontatie die je teweeg brengt.
Maar waarom zijn mensen dan teleurgesteld in hoe ze de eerste helft van hun leven bijvoorbeeld hebben doorgebracht? Of nou ja, welk deel dan ook?
Nou, niet zozeer vanuit teleurstelling. We hebben best wel wat technieken verzameld die mensen lekker bij hun gevoel brengen.
Mm-hmm.
En dan kun je van alles ontdekken, maar ook dingen die incongruent zijn met je huidige leven.
Oké.
Je ziet wat er gebeurt de laatste 22 jaar dat ik het programma doe. Mensen stoppen met bedrijven, starten bedrijven, stoppen met relaties, gaan weg bij hun werkgever, komen uit de kast. Het is echt bizar wat er kan gebeuren.
Ja.
En het is niet zozeer de kracht van de theorie, maar gewoon de impact die het kan hebben als je echt gaat voelen wat voor betekenis het heeft in je leven.
Ja. Dus het is in theorie, zeg maar, proberen erachter te komen wat je te bieden hebt en waar je plezier in hebt, dat is één ding.
Ja.
Maar als je tot je laat doordringen wat de consequenties zijn,
kan dat van alles. Je kan je kompas moeten veranderen.
Ja.
En dat zetten we niet zozeer op de folders, maar dat is wel iets waar ik heilig in geloof. Als je meer ontdekt hoe je energiehuishouding is door de week en je gaat er vervolgens niks mee doen, dan is zo'n training alleen maar een katalysatie voor nog meer leed.
Ja.
Dan wordt het na het programma nog erger. Ik vind het prima, want als je het niet doet, komt er een keer die grote hamer. En dan krijg je een burn-out. En dan, ik vind het dus best ethisch veranderd dat ik best zware technieken gebruik om mensen bij hun kern te brengen.
Ja, precies. Je bedoelt te zeggen, je kunt met beter bij wijze van spreken de diagnose vroegtijdig stellen.
Ja.
Voordat je tegen
en in een veilige omgeving, met iemand die het goed bedoelt en een hele hoop modellen heeft verzameld om je er ook weer handvat aan te geven. Dus ik laat ze niet dobberend achter in paniek. Dus er is echt wel iets waar je mee aan de slag kunt.
Nou, luister ik hiernaar, dan denk ik als luisteraar, denk ik, maar wat doet hij dan precies? Wat kan ik thuis doen om even na te denken over die cruciale vraag die je net stelt? En dus nadenken over de vraag wat jij te bieden hebt en waar je ook zelf plezier in hebt. Waar je anderen mee kunt helpen, maar waar je zelf ook.
Oké, een simpele. Het is min of meer een onderhoudstrucje die ik meegeef aan cursisten. Het is eigenlijk een soort drie vragen die je de hele dag kunt stellen. Hoe leef ik ergens naartoe? Hoe voel ik me wanneer ik het doe? En hoe kom ik er vanaf?
Oké.
Dus eigenlijk een kwispelcheck voor, tijdens en na verschillende momenten.
Een kwispelcheck voor, tijdens en na belangrijke momenten.
Het is heel simpel. Jij weet een beetje waar ik vandaan kom. Exciteer, in de sales, niet zo best uit de verf gekomen. En als ik toen had geweten hoe die drie vragen waren, dan had ik nog sneller ontdekt van Klaasje, je spoort niet. Ik zag op tegen cold canvas meeting. Ik zag op tegen klanten openbreken.
Ja.
Tijdens commerciële gesprekken draineerde de energie uit mijn lijf. En daarna was ik blij dat ik er vanaf was. In mijn huidige vak. En dat weet ik ook van jou. Voor de bühne, we hebben wel eens interviews gehad waar mensen vragen, ben je ook wel eens zenuwachtig?
Ja.
We hebben meer van, ga weg, ga van de bühne, want ik wil erop.
Ja,
dus je hebt al voorkwispels. Ja,
Wanneer mag ik? Ja.
Op de bühne, stralen en lol en de tijd vliegt. En daarna ben ik al te hyper. Ik heb moeten leren van de bühne komen, anders ben je thuis een te drukke pretletter en dan kan je met je vrouw weer niet fatsoenlijk samenleven.
Ja. Dus, maar dat is interessant. Dus eerst die vraag ook regelmatig aan jezelf stellen. Eigenlijk bij alle belangrijke activiteiten. Yes. Kijk ik er naar uit? Heb ik plezier terwijl ik het doe? En kijk ik er met plezier op terug?
Die kwispelstaart kun je niet manipuleren. Iets kost of iets geeft. Tijd vliegt of niet. Je raakt in flow of niet. En ik had dus bij mijn salesberoep had ik op alle drie de vragen energieverlies.
Ja.
En in mijn huidige leven is bij alle drie de momenten heb ik energiewinst. En ik geloof ook dat het voor iedereen mogelijk is. Het is niet zozeer dat wij hebben een zichtbaar beroep. We hebben naar ons zin. Jij geniet op de bühne, anders kun je niet zo succesvol zijn. Mensen in jouw zaal hebben ook lol van jouw kwispels.
Ja.
Een soort identificatieplezier.
Ja.
Dus je kunt het niet faken. En wat ik dus zie is dat een groot deel... Niet te negatief, Klaas. Er zijn een hele hoop mensen die een groter deel van de week energie verliezen dan dat ze krijgen.
Ja.
En dat is gewoon een batterijwet. Op een gegeven moment gaat die kapot en dan breek je. Dat noemen we dan een burn-out. Maar dat kun je dus aanvoelen komen.
Oké, maar goed, nou kom ik erachter. Of ik stel mezelf die vraag terwijl ik naar dit programma luister. En ik denk bij mezelf, potverdikke, ja, hij heeft wel een punt. Hè. Dat merk ik toch wel vaak, dat het me meer energie kost dan dat het me oplevert. Maar wat dan? Wat dan?
Ja, het lullige is dat ik probeer mensen ook te temperen qua enthousiasme. Dat ze niet na de training in één keer hun leven omgooien. Of een ontslag indienen. Ik denk dat als je eerst begint met de tekentafel... en vervolgens misschien een testlab maakt. Een hele hoop beroepen of andere activiteiten kun je zo try-out in de avonturen.
Ja, ja, ja.
Ik heb niet al mijn schepen verbrand toen ik trainer wilde worden.
Nee.
Dus ik ben in een lokale muziekschool met gekocht publiek letterlijk ben ik gaan
kunnen. De lokale muziekschool met gekocht publiek.
In Valkenswaard.
Ja, en dat horen we nu hier eventjes.
Ja,
dat,
de lokale muziekschool.
Ja. Dus dat is grappig, maar even tussendoor. Een hele hoop mensen kijken naar jou misschien. En die denken, oh ja, zoals hij dat beschrijft, dat zou ik ook willen. En die denken dan dat je in één keer de sprong kunt maken naar waar jij nu na 22 jaar bent gekomen. Maar dat is natuurlijk niet zo.
Er zit zoveel werk aan vooraf. Ja. Ik heb een hele. Sterker nog, ik heb ook heel lang misgezeten. Want ik zat bij Eckhard Winssen, bij BSO, mijn eerste werkgever. Heel veel opleidingsbudget, heel veel sturing richting persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
Dus ik ben getest en getoetst en Myers-Briggs en Leary-Rose en geëniagramd en G360 gefeed. En toch ben ik op een traject gekomen wat niet voedend was.
Okay.
Omdat ik eigenlijk alleen maar heb gekeken naar wat anderen vonden van mijn gedrag en talenten. En ik heb een communicatieve kracht, dus ik kan in de sales. Ik kan empathie opwekken, mensen vinden me wel eens aardig. Dat is allemaal sales fijn. Ja. Fijn voor sales.
Ja. Als je zeg maar door een salesbril naar jou kijkt, dan denk je, hey, ik zie hier kwaliteiten.
Ik ben dat dus gaan geloven.
Ja.
Dus ik ben gaan geloven wat de tests over mij zeiden. En totdat ik in die salesrol zat en moest ervaren dat ik helemaal leeg liep. En toen ben ik pas gaan ontdekken dat ik sales kan, maar geen verkoper ben. Dus ik ben nooit verder geweest dan alleen een screening van talenten en laten kijken naar hoe ik me gedraag.
En als ik jou ook zo hoor, dan heb je dus al die testen gedaan, maar dan is daarna ook gewoon de keuze gemaakt, we gaan sales doen, in plaats van dat je daar misschien dat dingen in ging uitproberen.
Ja, die sales, dat... Ik ben dus in die rol geschoven. En toen kwam ik al heel snel achter dat een aantal belangrijke facetten van sales mij dus niet liggen. Mm-hmm. En ik dus niet in flow kwam. En dat het eerst energie kostte.
En dan was je liever achtergekomen in een paar testruns dan dat je daar zeg maar jaren in had geïnvesteerd.
Die discussie hebben wij ook wel eens gehad over wanneer is het nou goed en wanneer is je koers goed en wat is nou ware introspectie. Soms moet je ook een paar keer op je plaat gaan om bepaalde dingen. Want het leek heel logisch dat ik in de sales zou gaan scoren.
Ja.
Bijna alles klopte. Totdat ik het deed.
Maar ja, misschien is dat ook wel weer natuurlijk ontzettend waardevol. Hè? Dat je dus ook in je leven, wat je net zegt, een paar dingen meemaakt waar je achteraf helemaal niet zo blij over bent. Maar dat je in ieder geval kunt begrijpen waar andere mensen aan wie jij probeert te doseren
veel cursisten
ook zitten.
Hebben zoiets met een burn-out. Dat ze achteraf gezien zeggen, dit was de mooiste opleiding like ever. De duurste, de meest zware. Maar het is zo'n ontzettende paradigm shift van, ik zit dus verkeerd en ik ben een hele hoop dingen tegen mijn energie aan het doen.
Ja.
Ik vind het jammer dat het zover moet komen, want een burn-out is toch echt wel een ding wat je niemand gunt. Maar vanuit een leiderschapsperspectief, je wilt nooit meer terug en je voelt enorm de noodzaak om te gaan onderzoeken van, hoe moet het dan wel? Want als ik die gaten niet dicht, die energielekken niet dicht, maak ik na mijn uitgeruste periode burn-out 2.
Ja. We hebben nu een paar dingen besproken. Je zegt, oké, je moet dus kijken, die kwispelfactor moet je in beeld hebben. Daarna ga je experimenteren, dingen uitproberen in het klein. Hoe kan je dat doen? Hoe kan je klein dingen uitproberen met betrekking tot bijvoorbeeld een nieuwe baan of een eigen bedrijf? Ik noem maar eens iets.
Nou, in mijn geval was het dus met die muziekschool. Ik denk, ik ga gewoon kijken hoe dat trainersvak voelt.
Dus je hebt gewoon, wat je zegt, testpubliek of mensen uitgenodigd. Ja, en je bent gewoon gekocht. Gaan proberen.
Ik durfde niet te vragen binnen de familie en binnen mijn vriendenkring. Dat vond ik te eng. Dus ik ben een laag verder gegaan. Mensen waar je naar zwaait en waar je weet. Ik zeg, ik heb iets leuks. Ik betaal de koffie en de stoel. Ga zitten, want ik moet praten.
Oké. Okay.
En ik praat nog steeds. Dat is in 1994 begonnen.
Ja. Dus dat soort testen, dat soort experimenten, dat is belangrijk. En dan werkt het. En dan?
Ja, en dan ga je proberen zoveel mogelijk van wat je leert over jezelf te vertalen naar je koers. En het liefste dan nog een koers waar mensen baat bij hebben.
Ja.
Want dan word je dus teruggevraagd om datgene wat je leuk vindt vaker te doen.
Ja. Misschien is het een goed punt om vanaf hier even van de stap van persoonlijk leiderschap, de stap ook naar dat verbaal meesterschap te maken. Ja. Want ik kan me voorstellen dat er ergens ook om natuurlijk komt er overtuigingskracht bij kijken. Dus ik weet zelf nu wat ik wil. Ik heb mijn experimenten gedaan. Maar nu moet ik andere mensen gaan overtuigen. Ik denk dat daar heel veel mensen ook tegen opzien. Ze moeten het thuis gaan vertellen. Ze moeten het op het werk gaan vertellen. En je wilt mensen, misschien ook wel klanten, voor je winnen.
Het is superbelangrijk en daarom geef ik er graag les in. Maar er zit nog een ander aspect. Als mensen beter in hun vel gaan zitten, worden ze automatisch aantrekkelijker en meer authentiek. We hebben een boek over charisma. En ik denk dat dat allemaal samen te vatten is ook weer met energie.
Okay.
Wat is de impact van jouw aanwezigheid en omgeving? En als je lekker in je vel zit, gaan mensen dat voelen. Je wordt een soort oplaadstation. En mensen laven zich graag aan iemand die het naar zijn zin heeft. Net zo goed het omgekeerde. Als je praat met iemand die verzuurd is, verbitterd, niet lekker in zijn energie zit, dat draineert jou.
Dan voel je dan kan je een tijdje naar luisteren, maar dan zet je hem op een andere zender of je wilt graag weg.
Exact, dat is gewoon, dat kost energie.
Ja. Zeg, als we nou naar persoonlijk leiderschap en overtuigingskracht en dat soort dingen kijken, wat is nou iets wat veel mensen geloven, maar wat gewoon niet waar is?
Ik ben nogal hard bezig om proberen de beamer uit de wereld te krijgen.
De beamer de wereld uit krijgen.
De meeste mensen denken nog steeds dat je die lichtbak nodig hebt om dingen duidelijk te maken.
Ja.
En dat is een van de mythes waar ik wel van af wil. Deel nooit het podium met iets wat meer licht geeft dan jijzelf.
Ja, dat is echt een fameuze uitspraak voor jou. Hè? Dus als je vaak presentaties geeft, deel nooit het podium met iets dat meer licht geeft dan jijzelf. Ja.
Dat wil niet zeggen dat ik geen beamer gebruik. In mijn programma heb ik een aantal filmpjes, maar dan de zin is ook deel nooit het podium. Dan
dus ga je even weg.
Ik zeg jongens, we hebben een punt gemaakt, ik heb een model gepresenteerd. Laat ik eens zien, ik wil je laten zien hoe dit werkt in de praktijk.
Ja.
Nou, dan geef je de macht dus letterlijk af aan de lichtbak. Je gaat lekker in de zaal zitten, pak een bakje koffie. En daarna pak je hem terug.
Je gaat samen even kijken in plaats van dat je probeert.
Ja, maar je verlegt dus je macht.
Oké, maar dat is wel mooi. We hadden het ook even over presentatietips net. En daar zijn we toch weer bij teruggekomen dan. Dus dat is in ieder geval een goede. Nou, als we dan toch met die presentatie bezig zijn, nog één of twee tips op dat gebied. Ik wil graag mijn nieuwe idee. Gaan we even terug naar het begin, persoonlijk leiderschap. Ik heb een koers, ik wil iets met mensen, ik wil iets delen met mensen.
Ja.
Ik straal die energie al uit, allemaal heel goed.
Ja.
Maar nu wil ik graag toch mensen overtuigen.
Oké, dus toch weer de IT'eren, maar ik bouw het heel gestructureerd op. Allereerst geef ik mensen aan dat het publiek maar een aantal dingen kunnen onthouden.
Ja.
Dat is niet zozeer een IQ-ding of een drive-ding, dat is gewoon een fysiologisch aspect. Mensen kunnen maar 5+/-2 dingen onthouden. Dus in plaats van een complete brain dump en dat structureren in een PowerPoint, zou ik weer willen zeggen van wat zou je aan het eind van, stel dat je alle cursisten interviewt op hoe vond je het? Nou, dan komt er een emotie en waar ging het over? Dan zou je eigenlijk de antwoorden al erin moeten krijgen. Dus wat moeten ze zeggen als ze geïnterviewd worden aan het einde?
En die vraag moet je eigenlijk voor jezelf beantwoorden.
En dat zijn misschien maar 2-3 dingen. En daar ga je eigenlijk je hele bühneblok, ik noem het een bühneblok, of het nou 5 minuten is binnen een vergadering, of in onze gevallen dus bijvoorbeeld een hele dag. En bij NED sta je 6,5 uur op de bühne.
Ja. Maar het is ook die 5 minuten in een vergadering. Zeg je. Dat is ook jouw bühnetijd. Op het podium.
Dan heb ik, we hebben een collega bij Denkproducties die ons graag op de bühne zet. En dan zat er iemand in de zaal die zei, jezus, ik heb zoveel trucs geleerd vandaag. Moet ik dat ook doen voor een vergadering? Ik heb maar 5 minuten het woord. Ik zeg alleen als je impact wil hebben.
Ja.
Dus waarom zou je dan zomaar wat woorden pingpong starten, terwijl je die techniek ook kunt gebruiken voor een sales pitch? Of een slechts 5 minuten in een vergadering?
Ja. Dus je zegt bereid het voor. Ga ervan uit dat je die 5 minuten hebt. Of die 4 minuten. Of misschien iets langer. En dan moet je dus ook stralen. Ja. En dan?
Dus eerst heb ik het filteren naar je essentie. Vervolgens Triple E heb ik van David Bloch. Entertainment, educatie en empowerment.
Oké.
Elk bühneblok moet die 3 pilaren hebben.
Entertainment?
Ja, het moet een beetje leuk zijn, anders kost het energie.
Ja, precies. Ja. En dan?
Educatie, de inhoud.
Precies.
Anders gaan mensen krijgen argwaan of scepticisme. Zeker als je hoogopgeleid publiek hebt, moet je wel.
Moet wel ergens over gaan. Ja. En dan empowerment.
Wil zeggen, heeft het publiek er iets aan?
Oké.
Je
moet er iets mee kunnen doen.
Ja, als de what's in it for them er niet in zit, kun je het goed onderbouwen en het misschien leuk brengen, maar dan word je, Joep van het Hek is educatief en entertaining. Maar je gaat er je leven niet op baseren. Dus als de educatie wegvalt, creëer je scepticisme. Als de entertainment wegvalt, duurt het lang en loop je leeg. Ja. Terwijl je naar je luistert en als het empowerment wegloopt, gaan mensen er niks mee doen laten of nooit meer vergeten.
Ja.
Dus elk bühneblok moet je eigenlijk op die pilaren laten rusten. Anders gaat er dus iets mis.
Ja, grappig. En zo werk jij dus zelf ook. Je checkt dan ook gewoon iedere keer. Hè, want mensen kijken naar jou. Die denken, nou, die meneer Klaassen die kan gewoon heel mooi praten. En die is gewoon een soort natuurtalent. Maar jij bereidt er dus ook echt heel zorgvuldig voor.
Ik ben blij dat het misschien zo lijkt. Maar het is zeer geregisseerd.
Ja.
Het is zeer getimed. Want ik moet dus ook kunnen bewijzen gaandeweg. Dat vind ik het mooie van verbaalmeester. Ja, dat lijkt een beetje op reclame nu, maar.
Nee, dat geeft helemaal niks. Ja.
Knip het er maar uit. Dat is 12 uur lang. En dan bewijs ik eigenlijk, terwijl ik lesgeef, dat het werkt.
Ja.
Een hele hoop mensen raken na 10 minuten als suicidaal. Of loopt de energie te leeg. Ja. I wanna die, of I hope you die. En ik hou ze dus 12 uur wakker.
Ja.
En dan bewijs je tegelijkertijd de techniek.
Dat werkt. Exact. Dat het werkt, ja. Dus je moet, ja, grappig gezegd. Nou, we hebben te weinig tijd, zoals het zo vaak is in deze podcast.
Net
ja, dat lijkt zo, hè, maar dat is dus niet zo.
Hoe dan?
We moeten verder. Ik heb hier een vraag. Dat is een verrassing voor jou en voor mij. Een nummer moet je kiezen tussen 1 en 15. Een pakking envelop met de vraag die erbij hoort.
Oh mijn god.
3. Ja, nummer 3. Ik ga eens even kijken. Nummer 3. Over welk onderwerp heb jij je mening grondig veranderd in de laatste jaren? Ben je ergens over van mening veranderd in je vakgebied? Waarvan je zegt, nou, daar geloofde ik vroeger echt in, maar daar kijk ik tegenwoordig toch echt anders naar.
Oh mijn god, nee. Niet zozeer echt een switch, denk ik, maar wel dat ik steeds meer onder de indruk raak van hoeveel wij beïnvloed worden door onze omgeving.
Okay.
Dus dingen als priming, ik ben enorm geïnteresseerd in neurofysiologie en neuropsychologie. Slurp alles leeg van Jelle Jolles en Margriet Sitkoorn en Swaap en Erik Scherder. Ja. En we zijn gewoon hormonale machines.
Hormonale machines.
Er wordt van alles getriggerd. Soms door kleuren, soms door links die je nog niet eens kan herinneren, die dan weer embed zijn in een oud faal of een oud trauma. Wij zijn zo ontzettend een functie van onze omgeving.
Ja.
Dat ik eigenlijk alleen nog maar meer bewust ben in hoe belangrijk leiderschap is.
Okay.
Als je wat meer je eigen koers kunt bepalen, kun je je weerbaarder maken tegen alles wat er in de omgeving gebeurt.
Ook dus, je zegt dus ook, als je dit begrijpt, dan heb je, kun je je beter verdedigen tegen over allerlei invloed.
Je hebt een fantastische invloed. Dag, de 95-5.
Ja, gaat. Ooit daar gedaan, jaren geleden.
Zo
ja.
Ontzettend veel in naar voren over de Kahneman, fast, slow thinking, alles op en aan. Als het dan toch maar 5% is, maakt die dan dat het counts? Dat je daar vol bewust je stappen mee maakt. Met de wetenschap dat je enorm een stimulus-response creature bent.
Ja, het idee zeg maar dat je dus maar heel weinig grip hebt. Als het gaat om bewuste keuzes, dan moet je die bewuste keuzes ook heel zorgvuldig
pak
maken.
Je regie,
zeg je.
Pak je regie, al is het maar voor 5% van je bewustzijn. Ja.
En wees je er bewust van dat er dus allerlei factoren om je heen een rol spelen, waar je misschien niet bij stilstaat, maar die wel jouw koers mede bepalen.
Het helpt je dus ook relativeren. Dat je soms dingen kunt voelen, dingen kunt, dat je beslissingen kunt maken in een compleet verkeerde situatie. Te boos, te veel gloeiende amygdala. En dan moet je dus eigenlijk in een hoekje gaan zitten, een glaasje wijn pakken of even gaan sporten.
Ja.
En dan niet levensbeslissingen maken in die modus.
Ja, doe je dat zelf ook op die manier?
Ik doe mijn best. Ja. En de twee, voordat je de vraag stelt, ik maak zo ontzettend veel fouten in daar waar ik les in geef.
Wij hebben thuis de afspraak gemaakt, maar dat is al echt jaren geleden, omdat ik vaak te enthousiast werd bij zakelijke besprekingen. We hebben de afspraak gemaakt dat ik nooit meer in hetzelfde gesprek ja zeg.
Ja.
Of dat ik nooit meer in het eerste gesprek ergens ja of nee tegen zeg. Maar dat ik zeg, dat is interessant. Ik neem mee naar huis. Ook al ben ik enthousiast, dan nog zeg ik niet direct ja.
Ja, dat noemen wij de Tichelaar-factor in ons gezin. Want ik heb precies hetzelfde.
Oké, okay. Interessant. Ja. En dan moet je dus afspreken. Dan moet je afspreken thuis.
Je moet ook omgeving om hulp vragen. Omdat je zo'n stimulus-response creature bent, moet je ook alle manschappen in stelling brengen om je op koers te behouden. Nog iets wat ik. Ik ben zo'n ontzettende voorvechter voor therapie en relatietherapie. De meeste mensen gaan pas coaching zoeken op het moment dat het mis is. Maar ook persoonlijk, op persoonlijk vlak. Alle topsporters, ministers, acteurs hebben spindokters, hebben mental coaching. En wij mortal beings denken dat we het in ons eentje kunnen redden.
Dus jij laat je coachen?
Ja, vaak. Ja. Veel.
Okay,
we doen al 14 jaar
terrein?
Alle trein.
Op alle terreinen. Yes, en we doen al 14 jaar.
Relatietherapie.
Echt waar?
Om de zoveel jaar pakken we een andere. We hebben nou iemand die zit helemaal in de, hoe heet dat? TA, de transactionele analyse.
Ja.
Het maakt niet uit. Het is een andere bril. Legt weer nieuwe dingen uit. De meesten gaan dus als een misgaat doen. En dan krijg je een soort mediation in hoe je wel of niet modder moet gooien. Maar dat is zonde. Ga aan elkaar snuffelen voordat het misgaat.
Ja, ja. Dus ga in relatietherapie
alsjeblieft.
Als het nog goed gaat.
Yes.
Ja,
dat kost geen drol.
Het kost geen drol.
Je kunt het ook bij elkaar liggen bij de huisarts. Oh, ze slaat me zo hard. En dan krijg je dat vergoed ook.
Ja, maar dan is het waarschijnlijk veel goedkoper dan al die zakelijke therapie.
Onze trainingen zijn vele malen duurder.
Ja, ja, dat is een goed businessmodel. Zeg, nog eventjes als laatste jouw mediatip. Want ja, we willen meer weten, we willen meer leren. Wat zou je ons aanraden? Boeken?
Boeken, oh mijn god.
Of ik heb TED-talks of iets waarvan je zegt, nou kijk dat nou eens een keer.
Ik heb een leesachterstand tot boven mijn knie. Ik ben wat meer ook aan het schakelen naar YouTube's en TEDx-kanalen. Mm-hmm. Ik ben zwaar onder de indruk van David Eagleman. Dat is een
David Eagleman? Ja. Ik heb nog nooit van hem gehoord.
Neuroloog, neurofysioloog. Neurowetenschapper. En die legt een hele hoop dingen bloot die wij ook weer kunnen gebruiken in communicatie en leiderschap. Het is niet zijn métier, maar die vertaalslag kunnen wij heel mooi maken. Hij is nu furore aan het maken omdat hij blinden wil laten zien met een vest.
Okay.
Dus veranderde sensory nog een keer.
Ja.
Sensorische vervanging.
Oké, okay, nee, ik vind het goed. Ja. Maar dat is dus echt iemand die heel technisch dus ook bezig is met allerlei neurowetenschappen.
Ja, maar heel smakelijk. Hij kan het lekker vertellen.
David Eagleman, dan gaan we onthouden.
Absoluut bekijken.
Nou, hartstikke mooi. Zeg, ontzettend bedankt Remco.
Dat was hij weer.
Ja, dat was het alweer.
Kan
maar
toch niet.
Heel erg fijn dat je je inzicht en je idee met ons wilde delen.
Ik vond het een eer. Leuk dat je weer te zien bent.
Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast deze keer Remco Klaassen. Vond je dit interessant? Check dan ook naar andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.